Wij gaan een stukje lezen uit de Bijbel. Het is opgenomen in de liturgie. Het Bijbelboek Filippenzen. Het is een korte brief die de apostel Paulus geschreven heeft. En hij zat zelf in de gevangenis. En hij schrijft deze brief aan de gemeente. Hij moet het dus doen met zijn woorden. Hij kan niet bij hen zijn, maar hij geeft ze aansporingen in de hoop dat zij daarnaar willen luisteren. We zijn dankbaar dat die brief bewaard is gebleven. Wij kunnen hem nu nog steeds lezen en ook wij mogen naar die woorden luisteren. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 11. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de schriftlezing en de tekst waar we in de preek bij stilstaan, waar we naar luisteren. De tekst die jullie meekrijgen als jullie trouwtekst is Filippenzen 2, vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Het thema dat ik boven de preek plaats is, wat maakt een huwelijk christelijk? En we denken daarover na in twee punten. Het evangelie helpt om het huwelijk te begrijpen en het huwelijk helpt om het evangelie te begrijpen. Gemeente, Luc en Helene, wat gaat het huwelijk aan jullie leven en aan jullie relatie toevoegen? Ik gebruik het woord toevoegen omdat ik er wel van uitga dat jullie erop vooruit hopen te gaan. Er komt een einde aan de periode dat jullie hebben samengewoond en vanaf deze dag zijn jullie getrouwd als man en als vrouw. En het kan zijn dat het huwelijk bepaalde dingen van jullie afneemt, maar ook heel veel dingen geeft. Wat dan? En eigenlijk wil ik die vraag nog een beetje aanscherpen en wat preciezer stellen. Wat voegt het christelijke huwelijk aan jullie leven en aan jullie relatie toe? Ik mag die vraag stellen, want het was voor jullie echt een hele sterke wens om in de kerk te trouwen. Vanaf het eerste moment geloof ik dat wij contact hebben het daarover gehad. En vandaag is het zover. Nou, wat is een christelijk huwelijk? Een huwelijk wordt tot een christelijk huwelijk, zou je kunnen zeggen, door het evangelie. En dat woordje evangelie, dat betekent eenvoudig goede boodschap. De Bijbelse boodschap, de goede, de blijde boodschap, die in de Bijbel verteld wordt over de genade en de redding van God. We gaan erover nadenken en luisteren hoe die twee dingen samenhangen. Het huwelijk, het christelijke huwelijk en het evangelie. En dat zijn de twee gedachten, de twee punten waar we naar luisteren. Het eerste, het evangelie helpt jullie en ook ons allemaal om het huwelijk beter te begrijpen. En omgekeerd, het huwelijk helpt ons ook om het evangelie te begrijpen. Nou, dat eerste punt, het evangelie helpt om het huwelijk te begrijpen. De tekst die jullie meekrijgen komt uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. De Filippenzen worden die mensen genoemd en ik zei het al even. Paulus schrijft de brief als hij zelf in de gevangenis zit. Hij is zijn leven niet zeker. Dus dat geeft hem, kunnen wij ons voorstellen, allerlei gedachten over de toekomst. Hoe zal dat eruit zien? Maar er is nog iets wat hem erg bezighoudt. Hij vertelt in hoofdstuk 1, we hebben dat niet gelezen, maar hij vertelt in hoofdstuk 1 van deze brief dat er andere mensen zijn die eigenlijk zijn levenswerk proberen stuk te maken. Die de naam van Paulus zwart maken en die proberen alles wat hij heeft gedaan kapot te krijgen. Wat heeft Paulus gedaan? Wel, hij heeft de toenmalige wereld doorgereisd om overal die goede boodschap te vertellen. En dan zegt hij dat deze tegenstanders van hem gedreven worden door eigenbelang. Dat woord eigenbelang komt in de tekst terug. Dus hij zit in een lastige en in een kwellende situatie. Mensen die door eigenbelang, door egoïsme gedreven worden en daarmee zoveel stuk maken. Dus als hij in deze tekst de gemeente, de mensen van Filippi aanspoort, dan zegt hij één ding alsjeblieft. Laat je nou niet drijven door eigenbelang. Pas daarvoor op. Als we die teksten lezen, vers 3 en 4, doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Dus hij zegt tegen de mensen van de christelijke gemeente, daarvoor moet je oppassen, voor eigenbelang, voor zelfgerichtheid. Als er iets is in deze wereld wat mooie relaties en goede verhoudingen stuk kan maken, dan is het eigenbelang. En Paulus wist dus hoe dat voelde. Het kan een spoor van verwoesting en een bron van ellende zijn. Nou, als dat al geldt binnen de gemeente, die oproep om je niet te laten beheersen door eigenbelang, dan geldt dat nog veel meer binnen de relatie van het huwelijk. Dus ik zou jou uit willen nodigen om eens een moment naar je eigen leven te kijken. Naar je eigen relaties, wellicht naar je eigen huwelijksrelatie en je af te vragen, wat drijft mij nu eigenlijk? Wat beïnvloedt mijn keuzes? Wat maakt dat ik soms blij ben, soms boos ben, soms verdrietig ben? Waar komen die emoties vandaan? Is dat een gerichtheid op de ander of is dat eigen belang? Ben ik iemand die de ander, zoals de tekst dat zegt, de ander hoger acht dan mijzelf? Of ben ik heel zelfgericht? Nou zegt iemand wellicht, wat heeft dat met het evangelie te maken? Dat kan iedereen toch zo doen? Ja, maar Paulus die onderbouwt die aansporing door naar Jezus Christus te verwijzen. Hij zegt in vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan vanaf vers 6 tot en met vers 11 haalt hij een lied aan of een gedicht wat toen al bekend was in de christelijke kerk. Misschien wel het oudste christelijke gedicht dat wij kennen. Een loflied op Jezus. En daarin staat hoe Jezus, de eeuwige God, de machtige God, mens geworden is. Hij had zichzelf God mogen laten noemen, want hij is dat. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, zichzelf vernederd. Hij is mens geworden, zegt vers 7. En nog meer dan dat, hij is niet alleen mens geworden, maar vers 8, hij heeft zich vernederd tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dus wat Paulus doet is dat hij Jezus voorstelt als iemand die als geen ander gedreven werd, aangespoord werd door het belang van de ander. Jezus was niet vol met eigen belang en zelfgerichtheid. Jezus was volkomen op andere mensen gericht. Heel zijn leven bestond uit toewijding aan de anderen. En het ging zo ver dat hij zichzelf vernederd heeft tot in de dood. Niemand is ooit zo belangeloos geweest als hij. Nou zegt iemand, en wat bracht hem dat dan? De dood. Is dat nou zo'n opwekkende en mooie boodschap? Nou, zegt Paulus, daar blijft het niet bij. Vers 9 zegt, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En hem een naam gegeven, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dus die weg van opoffering, de weg van toewijding aan de ander, werd gevolgd door een enorme verhoging. En Jezus kreeg een plaats van rijkdom en heerlijkheid en vreugde, zoals niemand anders ooit zal bezitten. Er staat in vers 10 dat alle knie zich voor hem zal buigen. Ik weet natuurlijk ook dat er heel veel mensen in de wereld zijn die geen christen zijn. En toch, er komt een moment dat alle mensen, waar dan ook, Jezus zullen zien en zich voor hem zullen buigen. En zijn grootheid en zijn gezag zullen erkennen. Wie dat nu al doet en zich voor Jezus neerbuigt, die zal gelukkig zijn. Maar het geldt voor alle mensen. Dat is de kracht, dat is de rijkdom en de volheid die Jezus ontvangen heeft. Dus we zien hier die vernedering en die toewijding, maar ook die verheerlijking en die hoogheid van Jezus. En dat laat ons iets zien wat het christelijke huwelijk is. Wat is een christelijk huwelijk? Dat is een huwelijk waar je samen het voorbeeld van Christus navolgt. Daarom noemt Paulus dat hier, het voorbeeld van Jezus. Denk aan het evangelie en je weet wat je opdracht is. Zoals Jezus zich inzette voor anderen, zo hebben jullie de opdracht om je voor elkaar in te zetten. Dus Luc, stel niet je eigen belang voorop, maar het belang van Helene. En Helene, stel niet je eigen belang voorop, maar het belang van Luc. Ik zeg het natuurlijk tegen allebei. Als ik het maar tegen een van beiden zou zeggen, zou het helemaal scheef gaan. Maar het wordt allebei genoemd. Denk aan het evangelie, denk aan wie Jezus was. En je weet wat je oproep en je taak is. Aanvaard elkaar, zegt de Bijbel, zoals Christus ons aanvaard heeft. Nou, vandaag spreken jullie het verlangen uit en ook het voornemen om een christelijk huwelijk te mogen hebben. En dan is dit de opdracht die je krijgt. Geen eigen belang, geen zelfgerichtheid, maar toewijding aan de ander. En jullie ja-woord zou waardeloos zijn als je dat niet wilt doen. Dat vraagt God van jullie, dat beloven jullie elkaar. Wat ik mooi vind is dat de tekst zegt, laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten. Dat achten, dat is hoe je ergens naar kijkt, dat is een keuze. Dus het is niet wat je altijd zult voelen, wat je altijd zult ervaren. Het is geen emotie, maar het is een houding waarmee je in het huwelijk staat en zegt, zo wil ik leven. Zo wil ik man zijn, zo wil ik vrouw zijn, om de ander voortreffelijker achter dan mijzelf. Nou, misschien denkt iemand, dat moet wel heel somber en vervelend zijn als je alleen maar aan die ander moet denken. Je mag toch ook wel eens opkomen voor je eigen belangen en zo. Ja, maar denk aan wat Paulus over Jezus Christus zei. Het was vernedering. Op de korte termijn leek hij de verliezer. Maar zijn verhoging volgde. En zo is het ook in het huwelijk. Misschien dat je een concrete situatie kan hebben en dat je niet zoveel zin hebt om aan deze tekst te denken. En toch, op de korte termijn lijk je misschien de verliezer, om je toe te wijden aan het belang van de ander. Maar op de lange termijn weet ik het zeker, als jullie allebei en samen deze tekst tot leidraad in je huwelijk nemen, krijg je een heel gelukkig huwelijk. Dan weet ik zeker dat veel mensen zullen zeggen, ik wou dat ik zo'n huwelijk heb als Luc en Helene. Korte termijn, lange termijn. Dus dat is de eerste gedachte. Het evangelie helpt ons om het huwelijk te begrijpen. Maar we kunnen het ook omdraaien. Het huwelijk helpt ons om het evangelie te begrijpen. Hoe dan? Wat ik echt hoop, Helene en Luc, wat ik van harte hoop als er een situatie is waarin, laat ik zeggen, waarin Helene leeft zoals de tekst dat zegt. Dus er valt zich wat voor, Luc, en je bent niet op zijn best, zeg maar. En dan denk je, hé, die reactie van Helene, ze werd niet gedreven door eigen belang. Ze dacht aan mij. Ze richtte zich op mij. Ik merkte bij haar vergeving, opofferingsgezindheid, toewijding. En dan zie je wat evangelie is. Wat Helene op zo'n moment doet, doet de Heer Jezus nog veel meer. En omgekeerd geldt hetzelfde uiteraard. Dat je iets bij elkaar kan merken en ervaren in de praktijk van het huwelijksleven om te zeggen, oh, dit is genade. Het is genade. Daar gaat de Bijbel over. Maar we kunnen het ook in wat bredere zin zien. Want dit geloof ik, Luc en Helene, de grootste bedreiging van jullie huwelijksgeluk is eigenbelang. Eigenbelang. In onze samenleving en in onze cultuur zijn we allemaal erg gericht op carrière, opkomen voor je eigen belangen, assertief zijn, zelfverzekerd zijn. Hoeveel mensen zijn er niet die gaan samenwonen en die gaan trouwen uit eigen belang? De ander, ja, die moet dan dienen tot meer eer en geluk van mij. Wat dat betreft hebben jullie de tijd ook niet mee met een christelijk huwelijk. Je zult daar toch ook wel wat tegen op moeten boksen. Wij leren in onze samenleving heel veel over opkomen voor je eigen belangen, maar heel weinig voor de belangen van de anderen. We hebben heel veel aandacht voor zelfontwikkeling, maar heel weinig voor opoffering. Nou, gaat jullie dat lukken? Kunnen jullie dat om zonder eigen belangen, zonder egoïsme en zonder zelfgerichtheid te leven? Nee, dat kunnen jullie niet. Jullie zijn ook maar mensen, jullie zijn niet volmaakt. Het eigen belang leeft in ons hart, ook in jullie hart. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt het nooit overwinnen. En er zullen momenten zijn, denk ik, dat de tegenslag komt in jullie leven. Verdriet, onzekerheid, gebrokenheid. Ja, en dat zijn, als het hierover gaat, dan zijn dat wel de spannende momenten, hè. En als je dan een huwelijk hebt wat alleen maar op eigen belang is gebaseerd, dan kom je daar niet doorheen. Dan red je het niet. En daarom is er ook zoveel gebrokenheid. Zijn er zoveel relatieproblemen, echtscheidingen, gebroken gezinnen in onze samenleving. Nou, stel dat zo'n moment komt, ik gun het jullie uiteraard niet, maar zo'n spannend moment, hè. Als je samen optrekt in het leven en elkaar meer en meer leert kennen, ja, dan ga je meer en meer de mooie kanten van elkaar zien, maar ook wel de minder mooie en de slechte kanten en de zondige kanten. Dus het huwelijk is ook een leerschool, niet alleen om de ander beter te leren kennen, maar ook jezelf beter te leren kennen. En wat doe je dan in zo'n spannende situatie? Wat is er dan leidend? Nou, op zo'n moment mag jullie onvolmaakte huwelijk heenwijzen naar het volmaakte evangelie. Dan mag je bedenken, wat wij samen niet redden, wat wij niet kunnen, dat deed Jezus wel. Hij die zonder eigen belang en zonder eigen dunk was, hij gaf zichzelf volkomen belangeloos tot in de dood, ja zelfs de dood van het kruis. En dan zijn dat momenten waarin wij ontdekken dat we veel zelfgerichter zijn dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Maar dat de genade van de Heer Jezus ook veel groter is dan wij ooit hadden gedacht en ooit hadden beseft en ooit hadden durven dromen. Als wij mensen zouden zeggen, en ik stop ermee, ik wil het niet, dan zien wij dat Jezus doorgaat in zijn liefde en betrokkenheid op zondige en onvolkomen mensen. En daarom, Luc en Helene, ik hoop dat Jezus in jullie huwelijk een voorbeeld is. Dat is de eerste gedachte, eerste punt. Maar ik hoop dat hij ook veel meer is dan alleen een voorbeeld waarin je ziet hoe jullie huwelijk zou kunnen zijn. Ik hoop ook veel meer dat hij jullie redder is, jullie verlosser is. En dat jullie beseffen wat zijn genade is. Hoe hij zonder eigen belang, zonder zelfgerichtheid, jullie harten wil redden en vernieuwen. En dan is niet alleen maar het huwelijk iets waarin het evangelie als een voorbeeld functioneert, maar omgekeerd. Dan mag jullie huwelijk ook dienen om het evangelie van de Heere Jezus des te beter te begrijpen. Dat wens ik jullie van harte toe. Amen.